Goedenavond, broeders en zusters. Van speculaas wou ik toch maar overgaan tot andere koek. En dat is van een beter deeg misschien. Hè? En dat is dit gedeelte vanuit Jesaja 13. Om daar onze studie over de dag des Heren te vervolgen. De beschrijving in Jesaja 13 vermeldt ook twee keer de term de dag des Heren. En laten we die eerst maar even lezen. Dat staat in vers 6 en vervolgens ook in vers 9. En als je dan ervan uitgaat dat de dag des Heren de zondag is, dan verwacht je niet veel goeds, denk ik. Want vers 6 zegt: huilt gij lieden. Ja, hoofdstuk 13, vers 6 van Jesaja. Huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. En in vers 9 staat het ook: zie, de dag des Heren komt gruwelijk, met verbolgenheid en hittige toorn, om het land te stellen tot verwoesting en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. En meteen in vers 10 hebben we dan de tekenen die horen bij de aanvang van de dag des Heren. De tekenen in de zon en de maan en de sterren. Alleen de volgorde is nu iets anders. Er staat: want de sterren des hemels en zijn of hun gesternten. Dat gaat dan over de bijzondere sterren of sterrenbeelden die erbij horen. Zullen hun licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer hij opgaan zal. En de maan zal haar licht niet laten scheiden. En duidelijk is dat we hier dus ook met het bekende kenmerk van de aanvang van de dag des Heren hebben te maken. En dat in die dag des Heren er dus nogal wat schrikkelijke dingen staan te gebeuren. Want het is als een dag die verwoesting teweeg brengt en die met toorn van Gods wegen gepaard gaat. En dat houdt dus nogal wat ernstige zaken in. Over wie gaat het hier? Dus moeten we op het verband ingaan. Dus beginnen maar bij vers 1. En daar staat de last van Babel. Vond wel treffend dat we daar zo straks mee begonnen te zingen. Men bouwt in deze dagen de toren van Babel, of de stad Babel, weer op. En men wil op die manier dus toch een eigen weg creëren naar de hemel. Dat is de gedachtegang van origine geweest. Hè. Laat ons een toren bouwen welks opperste is in de hemel. Om zo in eigen kracht een weg naar de goden in hun gedachten, maar naar God te bewerkstelligen. En je weet hoe het afgelopen is in het verleden met Babel. En het zal in de toekomst met Babylon, wat feitelijk ook dezelfde naam is, maar dan in het Grieks, op eenzelfde manier aflopen, dat het ook hun plannen door de Heer verijdeld zullen worden. En dat vind je hier al beschreven in dit hoofdstuk. Het is dus de last van Babel. En Babel, dat woord last, dat betekent dat het iets is wat op je drukt, wat een zware last kan zijn, waar je zelfs onder gebukt kunt gaan. Een lastdrager, dat is iemand die iets zwaars op zijn nek, op zijn schouders draagt. En in de Bijbel is dit woord gewoonlijk gepaardgaande met een oordeel, zoals dat hier ook het geval is. En het wordt soms ook van andere landen en volkeren genoemd. En hier staat het dan in het bijzonder met betrekking tot Babel. De naam Babel betekent eigenlijk vermenging of verwarring. Komt van het werkwoord balal. En dat is wat de Heer destijds ook deed. Hij heeft hun spraak verward. En dus zodat ze elkaar niet meer verstonden. Daardoor was de naam Babel geworden. Maar in strikte zin is dit eigenlijk het werk van de tegenstander van God. Die alles door elkaar gooit, die het tot een grote warboel wil maken, zodat je van het woord van God weinig meer begrijpt. Dat is zijn bedoeling. Alles maar vermengen met elkaar, ook op religieus gebied, maakt niet uit, als je maar niet tot Christus komt. Want hij is de weg, de waarheid in het leven, en alleen door hem zou men tot de Vader kunnen komen, als men gelooft. Nou, dat het hier over Babel gaat, wordt nog een keer bevestigd in vers 19 van dit hoofdstuk. Daar staat dan meteen wat het resultaat is. Alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, De heerlijkheid, de hoovaardigheid der Galdeën zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Een verwijzing naar de goddeloze plaats in het verleden, die in Genesis 19 ook genoemd worden en die de Heere liet verwoesten, omkeren door zwavel en vuur uit de hemel te zenden. En dat beeld van Sodom en Gomorra wordt wel vaker in de schrift gebruikt voor een oordeel Gods over verschillende volkeren. Soms wordt het zelfs gebruikt voor het ongelovige volk Israël of Juda. Maar in ieder geval, dit is in het hoofdstuk wat over Babel gaat. En daarmee in het verleden. Maar tegelijkertijd is het ook een oordeel voor de toekomst. Immers, als hier de term de dag des Heren staat en we weten dat die officieel pas aanvangt met de tekenen in de zon en in de maan en de sterren en dat is terstond na de verdrukking van die dagen uit Matteüs 24, dus na de 70ste jaarweek, dan vinden we hier dus niet alleen een historische beschrijving, maar vooral ook een profetische beschrijving. Want historisch gezien is het zo dat het Rijk van Babel werd veroverd door de Meden en de Perzen, maar vooral door de Meden aanvankelijk. En die worden ook in dit hoofdstuk genoemd. Kijk maar in vers 17, daar staat het. Zie, ik zal de Meden tegen hen verwekken, dat doet de Heer dus, die het zilver niet zullen achten en aan het goud niet zullen ze geen lust hebben. Met andere woorden, ze zijn niet onkoopbaar, want ze zullen inderdaad de stad Babel veroveren en het Rijk van Babel overwinnen. En dat was al aangekondigd door de profetie van Daniel, al is die dan op een later tijdstip geweest, dan Jesaja het hier tevoren aankondigt. Maar je kent allemaal wel de droom van het statenbeeld met dat gouden hoofd, waarvan dan Daniel zegt tegen Nebukadnezar, gij zijt dat gouden hoofd. Dus zijn rijk, Babel, was dat gouden hoofd. En daarna zou een ander rijk komen, met zilver vergeleken, en dat zou het rijk van de Meden en de Perzen zijn. Maar het waren de Mediërs die aanvankelijk de stad veroverden. En zo lees je in Daniel dan ook over Darius de Meder, die ook nog in het boek Daniel voorkomt, waar Daniel ook nog in dienst van heeft gestaan. En je leest dan later over Kores de Perziaan, die dan de macht na 2 jaar op de troon in Babel overnam, omdat zij nu eenmaal de machtigste van die 2 waren. En dus de wisseling van dat koninkrijk, dat vond plaats in 538, als we dan een jaartal bij moeten zetten voor Christus. En in 536 kwam dan de Kores de Perziaan. En die kennen we dan ook nog uit de Bijbel, op andere manier. Maar we zullen ons hier maar toe beperken. Het blijkt dus dat in historische zin de ondergang van Babel wordt medegedeeld door Jesaja, ver van tevoren al. En dat ook door de Meden zal worden uitgevoerd, volgens vers 17. En dat leidt tot de ondergang van Babel. Maar omdat het dus een profetie is waarin de dag des Heren genoemd wordt, moeten we natuurlijk ook tevens de profetische betekenis, en die is voor ons het meest wezenlijk nog, niet vergeten. Want die is er ook. Omdat het over die toekomende dag des Heren nog gaat. En waar het in het historische zin dan de dag des Heren genoemd wordt, lezen wij voor het woord dag dan een synoniem of een betekenis van het woord dag, en dat is oordeel. Want iemand dagvaarden, voor het gerecht dagen halen we dan meestal als voorbeeld aan, dat betekent dat je dus met een oordeel in aanraking komt. En historisch gezien betekent het dus dat het oordeel des Heren uitgevoerd wordt door de Meden. Maar profetisch gezien wil zeggen dat als die dag des Heren ook daadwerkelijk in het heilsplan van God is aangevangen, dan zijn het niet meer de Meden die het doen. Dan zijn het anderen die hier beschreven worden, waarvan de Meden een type zijn. En dat geeft natuurlijk een prachtige beschrijving. Vandaar dat we maar even op de aanhef moeten ingaan. Want u en ik weten denk ik wel dat in de dagen van de wederkomst van Christus Babylon de hoofdstad van de wereld zal zijn, zoals dat in Openbaring 17 beschreven is, in het laatste vers. Die zal over alle koninkrijken gesteld worden als stad maar ook het hele Rijk van Babel als systeem, als economische, politieke en ook niet te vergeten religieuze macht in de wereld zijn hele heerschappij zal hebben. En als dat dus teniet gedaan wordt, dan kan dat alleen maar doordat Christus zelf ingrijpt. Het is namelijk een rijk wat bestuurd wordt door het beest dat uit de zee opkomt, uit Openbaring 13. Waarbij ook het beest dat uit de aarde opgekomen is genoemd wordt. De valse profeet heet hij verderop in Openbaring. En het is dus een antigoddelijk of een antichristelijk wereldrijk, wat in de toekomst nog in het Midden-Oosten met name zal worden opgericht, maar wat zijn uitwerking tot heel de wereld zal hebben. Want in Openbaring staat erbij dat alle koningen en machtigen der aarde met haar hebben gehoereerd en dronken geworden zijn van de wijn van haar hoererij, die ze uit haar drinkbeker heeft laten drinken. En daarom komt het oordeel Gods ook vanuit een drinkbeker. En daar zit de toorn, namelijk de gramschap van God in. Zo wordt het beschreven als illustratie. En als de Heer dan wederkeert en dan het toekomstige Babylon, wat vandaag de dag als stad al bestaat, maar dan meer een recreatieve stad is.
Cultureel,
dat is het betere woord. Maar wat toch ook een machtige stad nog zal worden. Machtiger dan New York en Tokio dus, en Amsterdam. Vergeten we dan maar niet voor het gemakshalve. Maar betekent dat de Heer dan zal ingrijpen in de gang van zaken die dan in de wereld gaande is. En we weten dat hij dat niet alleen doet. Dat de gemeente, het lichaam van Christus, met hem geopenbaard wordt in heerlijkheid. En zo zullen wij dus in de toekomst betrokken zijn bij dat ternederwerpen van dat rijk. En dat wordt in Openbaring beschreven. En hier vind je dat in profetische zin al verwoord. Lees maar mee. Vanaf vers 2 staat dan, wat Jesaja, de zoon van Amos, heeft gezien. Heft op een banier op een hoge berg. En een banier, dat is een vaandel, een soort vlag. En als mensen een berg hebben beklommen, dan zetten ze daar gewoonlijk ook een vlag bovenop, als een teken van hun overwinning. En dat is het ook eigenlijk. Heft op een banier op een hoge berg, waarbij bergen dan ook kan staan voor het koninkrijk, namelijk dat van God in dit geval. De berg uit Jesaja 2, waar we vorige keer van gelezen hebben, die zal boven alle bergen en heuvelen gesteld worden, als een uitdrukking van het koninkrijk Gods. En het is een hoge berg, omdat het een koninkrijk is, wat vanuit de hemel ook op aarde zal worden opgericht. Verheft een stem tot hen. Wie? Dat lezen we zo. Op die berg zijn er dus meerderen, hen, meervoud. Beweeg de hand omhoog. Aan, dat is een aanhef, een aanbidding ook. En ook een soort commando van het kan nu ingaan om het te doen. Dat zij intrekken door de deuren der prinsen. Het is dus een meervoud, hen. En ze horen dus tot de prinsen. Oftewel vorsten. Hier staat het woord nadief. En dat betekent, hier staat niet sar. Dat is het gewone woord voor vorst. Maar het is een synoniem. En dat betekent ook vorst. En zij trekken in door de deuren der prinsen. U kent allemaal wel de gewoonte die men in de Romeinse tijd had. Dat als men een volk had overwonnen, dan keerde men terug en dan door de stad heen in een grote optocht. En dan werden zelf de gevangenen meegesleurd om ze te laten bespotten ook. En in dit geval is het dan een glorieuze tocht, hè, voor hun. En hier is dat ook zo. Laat ze maar binnenkomen door de deuren voor de prinsen. Voor zij die dus van koninklijke bloeden zijn. En dan heten ze, ja, letterlijk zijn dat de meden, volgens vers 17. Maar profetisch is dat een beeld van de gemeente met Christus samen. En de gemeente is van koninklijke bloeden. We zingen dat vaak, hè? Ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. En we weten dat wij als koningen en priesters gesteld zullen worden met de Heere. En ook dat hij daarmee zijn heerschappij in de wereld zal oprichten. En dan staat er in vers 3. Ik heb aan mijn geheiligden bevel gegeven Ook heb ik in mijn toorn geroepen, mijn helden, de vrolijken mijner hoogheid. En dan vind je dus drie omschrijvingen voor die prinsen die van de banier van de berg komen. Die zich door de deuren der prinsen voortbewegen. Daar staat: ik heb aan mijn geheiligden bevel gegeven. Geheiligden betekent dat ze in een bepaald zin afgezonderd zijn in de dienst aan God. En de meden werden door God ook in die positie gesteld, dat zij het Rijk van Babel konden veroveren, zoals eerder Nebukadnezar van het Rijk van Babel door God gebruikt werd om een ongelovig Juda in Jeruzalem te oordelen en weg te voeren in ballingschap. Maar ze hebben daarmee ook hun hoogmoed ten opzichte van God betoond, en daar komt weer een oordeel over. En dus de geheiligden, dat zijn dus historisch gezien de meden. Maar als het om de gemeente gaat, past dat natuurlijk ook. Wij zijn geheiligd in Christus, volgens 1 Korinthe 1 vers 2. Geheiligd in hem. En dat is dus van toepassing op de gemeente. En aan hen zijn de woorden dus toevertrouwd. Zijn bevel is gegeven om iets te doen dadelijk. Ook heb ik in tot mijn toorn geroepen mijn helden. Dat zijn dus diezelfden als die geheiligden. En het woord held in het enkelvoud met hoofdletters vind je bijvoorbeeld in Zefanje 3. En daar wordt het van de Heer gezegd. De held die in het midden van het volk zal zijn om hen te bewaren en te beschermen in de toekomst. Maar omdat de Heer als die wederkomt is niet alleen is. Hè, wij zal wederkomen en al zijn heiligen zullen met hem komen, staat bijvoorbeeld in Zacharia 14, is het woord helden in het meervoud van toepassing op de gemeente. Die bestaat uit vele gelovigen en een meervoud is dan helden. En die zijn geroepen. Wij zijn nu ook al geroepenen van Jezus Christus. Volgens Romeinen 8 bijvoorbeeld. Dat wij naar zijn voornemen geroepen zijn. En in dit geval zijn we geroepen tot mijn toorn, zegt de Heer. Dus de roeping nu betekent dat men de toorn van God zal uitvoeren. En ten derde worden ze genoemd de vrolijken mijner hoogheid. Met andere woorden, ze hebben deel aan die hoge positie van de Heer zelf, van de Heer Jezus Christus. Hij is de Allerhoogste. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wij zijn met hem gezet, nu al in de hemel. En waar Christus ver boven alle overheid en macht gezet is, zijn wij in die positie ook gezet. En als we het hier in Jesaja lezen, zijn we al in de dagen van de wederkomst van Christus terechtgekomen. En dan zijn we ook daadwerkelijk weggerukt tot God en zijn troon. En zullen we dus ook in die hemelse positie delen. Nadat wij voor de rechterstoel van Christus geweest zijn, ons loon individueel ook van de Heer zullen ontvangen, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En een van de aspecten van die openbaring is dat we ook in de wereld de opstandige volkeren zullen onderwerpen in de kracht van God. En dat betekent dus dat wij deel hebben aan die hoge positie en wij zijn vrolijk. Zijn wij vrolijk? Als je vrolijk bent, dan ben je blij. Verblijden wij ons? Ja, bij voorkeur in de Heer. En ook nog te allen tijden. Ja, dat is niet altijd even makkelijk, dat weet ik ook wel. Maar als de omstandigheden je meer doen huilen dan blij zijn, kun je soms door die omstandigheden toch verblijden. Want je weet, je verblijdt je in de Heer. En de dingen die je van de Heer als zegeningen ontvangt en ontvangen hebt en nog zult ontvangen, die blijven bestaan. Ook als hier op aarde je misschien het een en ander aan verdriet of ellende of wat anders ook wegvalt. Dan nog kun je die blijdschap in de Heere hebben. En dat is een grote troost. En wij zijn dus de vrolijken van de hoogheid van de Heere. Dus het vind je drie omschrijvingen, eigenlijk vier. De prinsen, de vorsten, die geheiligden zijn, die ook geroepen zijn om de toorn van God uit te voeren. En vervolgens zijn ze ook de vrolijken mijner hoogheid. En die heeft de Heer dus nu gemobiliseerd. Gemobiliseerd moet ik zeggen. Want dat blijkt ook uit vers 4. Er staat: er is een ruisende stem op de bergen. Nou, dat woord ruisen, dat kun je beter vertalen met een menigte. Een stem van een menigte, want zo wordt het woord vaker vertaald. Het is het woord hamon en dat betekent een menigte, een veelheid. Dus, en ruisend, ja, dat kan soms ook wel zachtjes zijn. Een ruisend windje. Of een ruisende, nou, het vult iets anders in. Maar het is echt een grote hoeveelheid, een menigte, die dan komt met de stem, die dus van geluid, een groot geluid voortbrengt. Waar zijn ze? Op de bergen. Gelijk een groot volk. Hé, weer een beschrijving van de gemeente. Het was historisch het volk der Meden en de Perzen die er later bij kwamen. Ze werden ook ondersteund door allerlei andere naties overigens. Het was een verbintenis van verschillende naties. En hier wordt gezegd, het is een groot volk. Is de gemeente een groot volk? Ja, zeker wel. Volgens Handelingen 15 heeft God eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En als dat volk eenmaal ook totaal volledig verzameld is, dan wordt het opgenomen op Gods tijd bij de opname van de gemeente. En dan zullen we ook als zijn volk betrokken zijn in het werk wat hij daarna zal doen. Dus het is een groot volk. Een stem van gedruis der koninkrijken, der verzamelde heidenen. Dat is een prachtige beschrijving van de gemeente. Want de gemeente komt uit alle natie, taal en volk en geslacht voort. Maar ze zijn verzameld tot één volk. Uit alle koninkrijken afkomstig, naties, dat zijn ook een ander woord voor koninkrijken en volken en geslachten, noem maar op. Daar is de gemeente uit voortgekomen. Dat weten we omdat ook bijvoorbeeld in Openbaring dat staat in verband met de 24 ouderlingen. Die een beeld zijn van de gekroonde gemeente in de hemel. En die zijn dan volgens hun eigen zeggen gekocht door de Heere uit alle talen, natie en volk en geslacht. Dus uit alle heidenen komen ze voort. En de gemeente is dus dat volk wat hier in profetische zin bedoeld wordt. De verzamelde heiden. Historisch waren het dus de legermachten van de Meden die verzameld waren om nu Babel te veroveren. En de Heere der Heerscharen monstert het krijgsheer. Een heerleger. Nou, laat ik dan meteen met de stap naar Openbaring 19 doen. Want het krijgsheer is een synoniem voor een heerleger. In Openbaring 19 lezen we dan daarvan. Daar staat in vers 11. Ik zag de hemel geopend en zie een wit paard, en die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En de getrouwe getuige, die getrouw en waarachtig is, volgens Openbaring 1 vers 5, is Jezus Christus. En hij is ook die ruiter op dit paard, blijkt ook uit de namen die dadelijk nog aan hem gegeven worden. En dus hij voert krijg in gerechtigheid, een rechtvaardige strijd. En zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. Geeft dus zijn koninklijke waardigheid weer. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf, maar hij wordt ons meteen meegedeeld in de volgende versen. En hij was bekleed met zijn kleed, met een kleed dat met bloed geverfd, of letterlijk gedoopt was, gedoopt in bloed. En zijn naam wordt genaamd het woord Gods. In jullie Bijbel zal vast wel weer Johannes 1 erbij staan. En wie was er ook alweer in de beginnen bij God? Het woord Gods. En later is het woord vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dus het is een verwijzing naar de Heere. En de heerlegers, de heer monstert het krijgsheer. De heerlegers, nu is het meervoud, straks wordt het enkelvoud. In de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein, fijn lijnwater. Het is een symbolische voorstelling van de gemeente in de toekomst die achter de Heere aangaat in zijn strijd. En wij zijn gekleed dan in wit, rein, fijn lijnwaad. Een lijnwaad, linnen. Dat is een beeld van de rechtvaardigheid die we hebben. Beeld ook uit dat we rein zijn op grond van het verlossingswerk van Christus. En wit, ja, dat spreekt daar ook van. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ze zullen worden wit als de sneeuw. En zo zijn wij in Christus. Onze zonden zijn weggedaan. En dan hebben we ook helemaal niet meer van doen met ons vleeselijke natuurlijke lichaam. Ons zondige vlees. Maar dan hebben we een lichaam gelijkvormig aan dat van de Heere. En daarom kunnen we hem ook volgen op witte paarden. Ja, ik denk dat dat ook te maken heeft met symboliek. Nou, van mij mag het ook letterlijk. Al moeten we dan misschien een paar lessen nemen. Nu alvast, hè? Bij wijze van spreken. Maar het is meer symbolisch bedoeld natuurlijk. Want een paard in de Bijbel staat voor een koninklijke macht en voor strijd. Het paard zijner majesteit wordt in Zacharia genoemd. Een koning rijdt gewoonlijk ook op een paard, omdat dat zijn koninklijke waardigheid weergeeft. Het is een koninklijk dier, maar het wordt ook in de strijd gebruikt. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En hij zal een hoede met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap des almachtigen gods. Het wordt hier gezegd van die hij enkelvoud, dat is de ruiter op het witte paard. Maar hij wordt gevolgd door de heerlegers, dus die zijn daar ook in betrokken. En als je dit vers in de Bijbel vaker opzoekt, dan kom je het in het Oude Testament al tegen in Psalm 2, vers 9. Het staat er vast al bij. En daar wordt het van de Heer gezegd. Maar het wordt ook, het is ons niet onbekend, in Openbaring 2, vers 27, bij mij staat hij er ook bij, genoemd als een van de zegeningen die gelovigen ontvangen als zij trouw zijn aan de Heere. Dus een gemeentelijke waarheid, dat zij dan dit ook mogen doen, wat de Heer ook doet. En dat is logisch, wat de Heer doet, daar zijn wij in betrokken. En dus wij zullen ook de heidenen slaan met... En als pottenbakkersvaten worden ze soms genoemd in Psalm 2. En ze zullen ook gehoed worden met een ijzeren staf of roede. En dat hebben we ook eerder gelezen in Openbaring 12. Over die mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En die dan ditzelfde zal doen. Het is dus voor de Christus het geval, maar het is ook voor de gemeente het geval. Vandaar een ruiter met zijn heerlegers. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der Koningen en Heere der Heren. Wie is dat? Een bladzijde terug, sla ik dan maar even om. Openbaring 17, vers 14. Dat is het hoofdstuk over Babel. En de strijd die Babel, onder leiding van het beest, met de 10 koningen, de 10 hoornen, aangaat tegen de Heren. Daar staat in vers 14... Dezen zullen met of tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen, want het is een Heere der Heren en een Koning der Koningen. Dus dan weet je zeker dat dit het lam is, staande als geslacht uit Openbaring 5. En men wordt gewaarschuwd voor de toorn van het lam. Terwijl een lam gewoonlijk een makdier is. En daar de toorn van het lam, omdat het dan inmiddels de staande, de opgestane Heer is, het lam wat staat terwijl het daarvoor geslacht was. En er staat achter, en die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. Drie aanduidingen voor dezelfde groep, maar dat is dus de omschrijving van die heerlegers die in de hemel in Openbaring 19 genoemd worden. Het is een omschrijving voor de gemeente. Wij zijn geroepen, wij zijn uitverkoren in Christus al zelfs van voor de grondlegging de wereld, Efeze 1 vers 4. En wij zijn gelovigen. Op grond van ons geloof zijn we geroepen en daarmee ook uitverkoren. Dus het is niet moeilijk om aan te geven wie in dit gezicht wat in de hemel gezien wordt bedoeld. Het gaat om Christus, inclusief zijn gemeente. En dan staat er, en ik zag een engel staande in de zon, en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen: kom herwaarts en vergadert u tot het avondmaal des grote gods, opdat gij eet het vlees der koningen, het vlees der oversten over duizend, en het vlees der sterken, het vlees der paarden en degenen die erop zitten, het vlees van alle vrijen en dienstknechten en kleinen en groten, kortom, alle gesneuvelden. Dat mogen ze als aas opeten. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. Enkelvoud. Het is één grote legermacht bestaande uit verschillende heerlegers. En dat is dan de gemeente bestaande uit verschillende leden, die ook dan kennelijk als groepen dat samen met de Heer uitvoeren. En die strijd die wordt door de Heer gewonnen, want de staat en het beest werd gegrepen. En met hetzelfde de valse profeet die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die de zelfsbeeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van degene die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging, en al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. In Jeremia hoofdstuk 50, 51 vind je met name de ondergang van Babylon beschreven, van Babel. Sorry, ook in profetische zin. En er wordt gezegd dat alom in de wereld van deze gesneuvelden, van deze lijken liggen. Dat moet dus een gruwelijk aangezicht zijn. Maar dat komt omdat men nu eenmaal dat niet wil, hè? Dat men zich voor de Heere buigt. En dan is dit de consequentie. En we zien dus feitelijk al in de historische ondergang van Babel door de Meden een profetische beschrijving van hoe de Heere dat in de dagen van zijn wederkomst doet, inclusief zijn gemeente. En dan het toekomstige Babylon zal worden teniet gedaan. Vandaar dat we in deze beschrijving, Jesaja 13, deze prachtige woorden vinden. Ga even terug weer naar Jesaja 13. Het is een omschrijving, heel expliciet, die toepasbaar is op de Meden, maar meer specifiek van toepassing is op de positie van de gemeente. Dus de Heere der Heerscharen, Jehovah Zebaoot, monstert het krijgsheer, zijn heerleger. En er staat in vers 5 nog een aantal kenmerken over de gemeente. Zij komen uit verre landen, uit een ver land. Ja, de Meden kwamen ook van verre. Want Babel, dat lag veel zuidelijker. En in het noorden, veel meer van noorden, lag Medië. De Perzen lagen meer ten oosten. In andere profetieën wordt Elam bijvoorbeeld genoemd. En dat is meer oosten van het geheel. Maar hier worden specifiek de Meden genoemd. En die kwamen dus ver vanuit het noorden vandaan. Maar op de gemeente van toepassing gebracht, komen wij ook uit een ver land. Ja, dat is de hemel, hè? Denk aan die gelijkenis van de ponden. Iemand die in een ver land ging om daar een koninkrijk te ontvangen. En ondertussen gaf hij zijn dienstknechten elke pond. Hij zei, doet handeling totdat ik kom. Hij was naar de hemel gegaan. Daar had hij een hemels koninkrijk ontvangen. En als hij uit dat verre land en eenmaal terugkeert, komt hij met zijn gemeente, die inmiddels dan ook al dat oordeel bij het verschijnen voor die Heer die naar de hemel gegaan was, heeft gehad. En dus heeft verantwoording afgedragen met wat ze hebben gedaan met dat pond. Hier zie je dus het verre land, dat heeft dus profetisch te maken met de hemel. Van het einde des hemels, de Heere, de instrumenten, zijn er gramschap om dat ganse land te verderven. Zo zie je dus dat wij instrumenten zijn in de hand van de Heere om zijn gramschap, zijn toorn, zijn verbolgenheid, dat zijn allemaal synonieme woorden, uit te voeren. En dat ganse land te verderven, dan weten we dat het gaat om het land van Babel. Dus dat rijk van Babel, historisch, maar ook profetisch, kunnen we daarin herkennen het rijk in het Midden-Oosten, maar dat zich zelfs uitstrekt tot heel de wereld. Want eenmaal zal heel de wereld aan Christus onderworpen zijn. En de gemeente wordt daarbij betrokken, want het is meervoud instrumenten van zijn gramschap om dat ganse land te verderven. Dat betekent dus dat van Babel niets over zal blijven. Maar historisch gezien kun je dat niet plaatsen, niet volkomen. En bijvoorbeeld Jeremia 50, als ik er nog aan toe kan komen vanavond, en 51, daar vind je de beschrijving vooral van het oordeel over Babel. Daar wordt bijvoorbeeld gezegd dat het tot eeuwige woestheden zal worden. Maar dat is historisch gezien niet gebeurd als je eeuwig opvat in altoos, durend. Maar het kan wel gelezen worden als volkomen. Dan is het geen tijdsaanduiding.
Staat ook hier in Jeremia 13.
Ja. Ja, wordt hier ook genoemd. Ja, en dat betekent dus feitelijk dat het gaat om dat wat ten onder gebracht wordt, waar niets van overblijft, waar geen macht meer van uitgaat, geen kracht meer aan te vinden is. Men spreekt dan wel eens van de ontmanteling van Babel. Dat de macht van Babel dus teniet gedaan was. Maar zelfs bij het Rijk van de Meden en de Perzen was Babel nog de hoofdstad. En zelfs bij de Grieken, het Rijk van Alexander de Grote, had hij ook intentie om Babel tot zijn hoofdstad te maken. En in de dagen van het Nieuwe Testament lees je in de brieven van Petrus dat hij schrijft aan de gelovigen die te Babylon zijn. Er waren dus gelovigen, dus de stad bestond nog. Maar het stelde niets meer voor als rijk. Maar als dus eenmaal Babylon ook volkomen verwoest zal worden, kom je inderdaad weer in Openbaring terecht. En dan is het wel degelijk definitief.
Versen die we net besproken hebben, 3 tot en met 5, die vind ik vrij makkelijk toe te passen op een gemeente, maar op een mede vind ik dat veel lastiger.
Ja, inderdaad. Ja. Je kunt het gedeeltelijk wel op hen toepassen, want ze komen wel vanuit het noorden met de bergen. Het is ook een groot volk geweest, een machtig volk. Het zijn ook verzamelde heiden. Er zijn ook schriftplaatsen. Ik weet zo gauw niet waar het staat. Dan moet ik even kijken. Maar dan wordt ook beschreven dat Askenas, Ararat en Mini. Die drie worden genoemd. Die vind je in het gebied van tegenwoordig Armenië. En dat is ten zuiden van de Caucasus. Bij de Zwarte Zee. En daar ten oosten van dan had je het Rijk van de Meden. De Mediërs. En die werden dus in hetzelfde gevolg van die legermacht genoemd. Het zijn dus wel verzamelde volkeren. Maar ik ben het met je eens. Het is op zich wat moeilijker om alle facetten daadwerkelijk op de meden toe te passen. Maar als je het op de gemeente toepast, ja, dan valt het op zijn plek. En dat is ook de zin van deze profetie. Omdat het ons plaatst naar de dag des Heren. En die moet nog steeds komen. Maar het neemt niet weg dat ook de meden door God gebruikt werden om de Babyloniërs te oordelen. En in die zin waren ze dus ook instrumenten van zijn gramschap. Dan komen we in vers 6 terecht. Daar staat dan het vers waar we mee begonnen. Huilt gij lieden, geen blijdschap meer dus, want de dag des Heren is nabij. Het wordt aangekondigd dat hij komt. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Nou, dat houdt dus niet veel goeds in. Een verwoesting van de Almachtige. Daarom zegt vers 7, zullen alle handen slap worden en aller mensen hart zal versmelten. Ze hebben de slappe handen, zijn dus krachteloos, betekent het. Geen kracht meer. En ze hebben een hart wat versmolten is, er zit geen moed meer in het hart. Men is moedeloos geworden. Angstig vanwege het oordeel. En ze zullen verschrikt worden. Smarten en weeën zullen hen aangrijpen. En smarten en weeën worden dikwijls ook gebruikt als een beeld van verdrukking. Zij zullen bang zijn als een barende vrouw. En iegelijk zal over zijn naaste verbaasd zijn. Men kan elkaar dus ook niet meer vertrouwen. Hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn. Ik denk dat dat ook gaat om die mensen die het oordeel ondergaan. Omdat ze daarmee feitelijk aangeven dat ze rood zijn van boosheid, van woede en van angst. Wordt men soms meer wit dan rood, maar het kan wel. Dus het geeft in vers 7 en 8 een beschrijving van hun zwakheid. Dat de Heere alle opstand in die dag des Heeren met betrekking tot Babel zal te niet doen.
Volkomen paniek.
Inderdaad, volkomen paniek. Ja. Zoals je dat in diverse geschiedenissen ook wel tegenkomt. In de Bijbel dat de Heer bijvoorbeeld een geluid van een sterke wind laat komen. En dan vliegt men alle kanten op. Of dat de geschiedenis van Gideon, hè, met die kruiken en met die fakkel, zijn maar 300 man met één. En die toch een hele legermacht, ik meen van meer dan 100.000, hebben verslagen in de kracht van God. Dus de Heer is bij machte om door weinig te verlossen, hoor. En dat is niet afhankelijk van een hele grote legermacht. Want de Heer zelf is machtig genoeg om dat te doen. En dan vers 9, wat dus opnieuw aansluit bij vers 6. Zie, de dag des Heren komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittige toorn, om het land te stellen tot verwoesting en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. Nou, dit is weinig opwekkend, dat ben ik me wel bewust. Maar vergeet niet dat de mensheid die in die tijd van Babel leefde, ook in opstand leefde tegen God. Ze hadden allerlei andere goden. Bel, Nebo, Merodach worden bijvoorbeeld genoemd in de schrift. En het was zo dat Nebukadnezar wel degelijk wist dat hij in die positie was gesteld. Want Daniel had hem immers gezegd, gij zijt dat gouden hoofd. En God had die droom aan Daniel uitgelegd. God des hemels heeft u dat koninkrijk gegeven. In Daniel 2 staat dat. In Daniel 4 heb je die hoogmoed van hem. Die zegt, is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Tot eer van mijn sterkte en heerlijkheid. En dat leidde tot zijn krankzinnigheid. Hè, wat daar beschreven wordt voor 7 tijden. En dat is weer een periode die heen wijst naar dat in de toekomst Babylon weer tot macht zal komen. Want na die 7 tijden werd hij in zijn eer weer hersteld als koning. Omdat hij toen zich vernederde, die koning. En wist dat de God des hemels inderdaad de koninkrijken de wereld geeft aan wie hij wil. Maar in de toekomst zal dat niet gebeuren. Dan is de hoogmoed van de koning van Babel, het beest uit de zee, die zal er niet toe leiden dat hij zich uiteindelijk ook vrijwillig zal onderwerpen. Integendeel, hij zal alle macht gebruiken om tegen de macht van de Heer in opstand te komen. We hebben net gelezen, Openbaring 19, dat leidt tot zijn ondergang. En hier zien we dus hoe de Heer in die dag des Heren komt en dat die dag gruwelijk is. Nou, laten we even naar Jeremia 50 toe gaan. Jeremia 50, 2 versen. Ik zou je aanraden om hoofdstuk 50 en 51 te lezen in zijn geheel. Het is een beschrijving van hoe Babel teniet gedaan wordt. Niet slechts in de historische gang van zaken, maar ook vooral in het profetische perspectief. In Jeremia 50, vers 25... Daar staat, de Heere heeft zijn schatkamer open gedaan en de instrumenten zijn er gramschap voortgebracht. Dezelfde term als uit Jesaja 13 vers 5. En die komen uit de schatkamer van de Heere. Wat komt er gewoonlijk uit de schatkamer van de Heer in de Bijbel?
Regen,
sneeuw, weet je wel. Dan is dat ook in de natuur. Maar nu zijn het zij die van boven uit de hemel komen. De schatkamers des hemels worden ze gewoon genoemd. Komen nu de instrumenten zijn er gramschap. Want dat is een werk des Heren der Heerscharen, in het land der Galdeën. En het betekent dus dat Babel, die zelf als een hamer beschreven wordt, omdat die andere volkeren ook met geweld onderwierp, het woord hamer staat in vers 23, en dat die dus nu zelf onder de hamer terechtkomt. Maar dan wel die van God, het wordt meer het zwaard genoemd overigens. En in 50 vers 42, daar zie je staan, in vers 41 staat, er komt een volk uit het noorden, een grote natie, een geweldige koningen, zullen van de zijden der aarde opgewekt worden. Zo straks was het van het einde des hemels. Boog en spies zullen ze voeren, wreed zullen ze zijn. Dat woord wreed is precies hetzelfde woord als gruwelijk in Jesaja 13. Maar ja, dat is ook logisch, als iets wreed is, dan is het gewoonlijk ook gruwelijk. En ze zullen niet barmhartig zijn. Hun stem zal bruisen als de zee. En op paarden zullen ze rijden. Het is toegerust als een man ten oorlog tegen u, O, dochter van Babel. En let wel op die term dochter. Een dochter geeft namelijk de volgende generatie aan. Niet de moeder, maar de dochter. Wordt vaak gebruikt van volkeren. De dochter van Egypte, de dochter van Babel, de dochter van Moab en noem maar op. Maar ook de dochter van Sion. De dochter Jeruzalems. Het gaat om de nieuwe toekomende generatie die dan of onder het oordeel of onder de zegeningen van de Heer valt. Dat betekent dus dat de Heer zich mengt in de strijd. En ook in deze twee hoofdstukken, Jeremia 50 en 51, worden dus de meden genoemd. Ik zocht even naar het vers, maar ik zie het er gewoon niet staan, maar misschien kom ik er straks nog op. Waar die andere volken ook genoemd worden. In hoofdstuk 51 vers 27 is het. Daar staat: verheft de banier in het land, blaast de bazuin onder de heidenen, heiligt de heidenen tegen haar, roept tegen haar bijeen de koninkrijken van Ararat. Daar strandde destijds de ark op, dat gebergte. En van Mini en van Askenas. En als je dat geografisch zoekt, dan is dat inderdaad in het gebied van Armenië. En dat is westelijk van Medië, maar die behoren dus kennelijk bij die legermacht. Bestelt een krijgsoverste tegen haar, brengt paarden opwaarts als ruige kevers, heiligt tegen haar de heidenen, de koningen van Medië. Haar landvoogden, al haar overheden, ja het ganse land, haar heerschappij. En deze historische oorlogsmacht is dus een type van de gemeente in de toekomst. En wij zijn ook als koningen en als landvoogden en we horen ook tot de hemelse overheden. Omdat de hemelse overheden van vandaag, die van de boze, dan inmiddels ook uitverwijderd geworden zijn. Overheden, machten die onder de macht van de boze vallen. Maar
dat is de Galdeën. Zag je daar Jeremia 50 vers 45?
Galdeën, nou dat is hetzelfde als Babel hoor.
Ja, dat zag je niet.
Wil je het nog even noemen? 50 vers?
45.
45. Jeremia 50 vers 45, ja. Ik zat in Jesaja, dan werkt het niet, hè? Even kijken. Ja. Daarom hoort de raadslag des Heren die hij over Babel heeft beraadslaagd en zijn gedachten die hij gedacht heeft over het land der Galdeën. Zo de geringsten van de kudde hen niet zullen nedertrekken, zo hij de woning boven hen niet zal verwoesten. De aarde is bevende geworden van het geluid der inneming van Babel en het gekrijt is gehoord onder de volken. Dus dit is inderdaad de beschrijving van de inneming van Babel. En het land der Galdeën, waar Babel dan gelegen was, en Galdeën dat zijn dus, dat is het volk van Babel, dat geeft dus dat al aan. Galdeën, als je dat als betekenis wilt weten, betekent het verwoesting gelijk. Dus de naam geeft al aan wat ze zelf doen. Kashdim in het Hebreeuws. Zoals verwoesting, gelijk verstoring. Dat brengen ze zelf teweeg en het overkomt hen nu. Ze worden omgekeerd. Zoals Sodom en Gomorra lazen we. Ik ga nu weer terug even naar Jesaja 13. Er staat dat het land dus gesteld wordt tot verwoesting. En het gaat dus om het land van Babel. Maar breed gezien kun je het ook over de aarde laten toepassen. Want het land kun je ook lezen als de aarde. Ja, omdat Babel in de toekomst de macht zal zijn over heel de wereld. Maar primair dus het rijk van Babel in het verleden. Als een beeld van het rijk wat onder leiding van Babylon zal staan in de toekomst. En deszelfs zondaars worden daaruit verdelgd. Dus alle goddelozen komen om. Zijn er dan geen gelovigen in die tijd? Ja, want er is Openbaring 7 sprake van een grote schare die niemand tellen kan. Uit alle talen, natie, volk en geslacht. En dat betekent dus ook uit dit geslacht. En dat is een gelovig overblijfsel. Die dus wel buigen voor de Heere. Maar als ze dus verdelgd worden, dan betekent dus dat ze als zondaars, als ongelovigen, om zullen komen. Dan gaan we naar vers 10. Daar staat, want de sterren des hemels en, letterlijk staat er, hun gesternten. Het woord wordt ook vertaald met Orion. En Orion, dat kennen we ook uit de sterrenbeelden wel, hè? En dus gaat hier ook om bijzondere sterren of om sterrenbeelden. Maar die horen dus bij de sterren. Zullen hun licht niet laten lichten. Nou, dat kennen we al. De zon zal verduisterd worden. Wanneer hij, het is mannelijk de zon, opgaan zal. En de maan zal haar licht niet laten schijnen. Kortom, heel kenmerkend. Dit is het bekende punt in de heilsgeschiedenis van de aanvang van de dag des Heren. En dat is belangrijk om altijd vast te houden, omdat dat ook in Matteüs 24 weer aangegeven wordt als dat is terstond na de verdrukking van die dagen. Dan begint het. En dat heeft rijkwijde gedurende het oordeel Gods in de dag des Heren. Maar het markeert dus dat heilspunt in de geschiedenis van de Bijbel die nog komen zal. Deze versen kun je vergelijken met Joël 2 vers 31 en met Joël 3 vers 15. Misschien staan ze bij jullie er ook wel bij, afgedrukt. Daar vind je soortgelijke termen, maar Joël komt later nog wel uitgebreider aan de orde. En Matteüs 24 vers 29 staat er bij mij ook afgedrukt bij. Zie wel dat de vertalers dat ook wel kennen dus. En anders zouden ze zo'n schriftplaats er niet bij zetten. Net zo goed als Marcus 13 en Lucas 21. Dat zijn de parallelteksten ervan. En dan komen we in vers 11 terecht. Want ik, zegt de Heere, zal over de wereld de boosheid bezoeken. En over de goddelozen hun ongerechtigheid. Dat is twee keer hetzelfde. Hè? De wereld der goddelozen vanwege hun boosheid en ongerechtigheid. Die zal de Heere dan bezoeken. Nou, dat soort bezoek wil je liever niet, want dit betekent een oordeel. En het zijn goddelozen die onrechtvaardig zijn, die boos zijn, die dus uit de boze zijn feitelijk. En daarmee in opstand zijn tegen God zelf. En ik zal de hoogmoed der stouten, ja, het woord in de Statenvertaling betekent ook gewoon hoogvaardig. Bij ons heeft het soms nog wel eens een positieve klank. We kennen in de geschiedenis van Nederland een Karel de Stoute, geloof ik. En dat was iemand. Ja, dan heeft het de betekenis van die stoutmoedig is. En dan is positief. Maar hier echt niet hoor. De hoogmoed der hoovaardigen. Zo wordt het woord vaker vertaald. En het betekent echt dat ze echt in opstand zijn tegen God. Zich niet willen buigen voor de Heer. Dus de hoogmoed der stouten. En ja, stout heeft bij ons als kinderen, als ze iets verkeerd doen, zeggen je bent stout geweest. Dan is het nog heel mild. Maar dit is echt opstandig. En rebels. Hoogmoedig. Daarom staat het er ook bij. De hoogmoed der hoovaardigen dus doen ophouden. En de hoovaardij der tirannen zal ik vernederen. En een tiran, dat is iemand die met geweld zijn wil oplegt. Die heerst vanuit zijn geweld. Met andere woorden, heel de wereld wordt hier beschreven onder leiding van hun machthebbers, die in opstand zijn van tegen God. Ja, en dat vind je onder andere in Psalm 2 terug. Laten we dat maar eens lezen. Psalm 2. Een situatie die in onze dagen ook in zekere zin al van kracht is, maar die in de dagen van de wederkomst van Christus zeker tot zijn climax zal komen. Waarom woeden de heidenen? En woeden doe je met de golven, de wateren, de zeeën. En bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen. Dus je hebt de heidenen, de volken, de koningen en de vorsten, dus de machthebbers in de wereld. Ze maken plannen, oorlogsplannen ook, want ze willen strijden tegen de Here, God zelf, en tegen zijn gezalfde, zijn Mashiach, de Messias, dat is de Christus, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Weten ze dan wie dat is? Tegen wie ze strijden?
Ja.
Ja, anders zouden ze dit niet zeggen. Laat ons hun banden verscheuren, hun touwen van ons werpen. Dan zullen we heel compleet los van de schepper leven. Nou, dat zie je vandaag de dag ook al. Ik denk aan Romeinen 1. En dat men de waarheid en ongerechtigheid en onderhoudt. En dat men de schepper, die alle eer waardig is, dat men die vervangen heeft door het schepsel.
Waarom staat er meer fout?
Hun.
Hun?
Ja, hun banden.
Nou, dat is een van die schriftplaatsen die ook in een ander bezittelijk voornaamwoord voorkomt. Hè. Laat ons mensen maken.
Ja, ja,
ja. Maar hier wordt gesproken over de Here en zijn gezalfde. En dat zijn er dan in dat geval twee. Maar feitelijk, strikt genomen, is het Jehovah die zich openbaart in de Christus, die dezelfde is. Maar je kunt het ook zo beschrijven als twee. En dan is het ook hun banden en hun touwen van ons werpen.
Zal een Jood het zeg maar uitleggen als dat het dan gaat over gezalfd is dan Israël of zo?
Ja, dat zou heel goed kunnen, want zij beschouwen zich inderdaad als de gezalfden. Dus heren, en in zekere zin is dat ook wel waar. Mm-hmm. He, omdat ze een volk zijn wat ook in die positie van priesterlijk volk zijn gezet. En een koninklijk volk zullen zijn. En als men koning of priester was, werd men gezalfd. Dus in die zin zijn ze ook gezalfden, maar het staat hier in het enkelvoud. En de Heere en tegen zijn gezalfde, zet je het in het Grieks, dan is het zijn Christus.
Ja, dus dan zal het, dat is geschreven door David, denk ik, hè? Die was dan ook de gezalfde natuurlijk.
Ja.
De koning, zeg maar.
Ja, strikt genomen staat er niet bij dat het van David is. Maar het lijkt me wel voor de hand liggend. Omdat de gezalfde die in de Bijbel, in de psalmen ook genoemd wordt, ook vaak een aanduiding is van David zelf. Maar over zijn hoofd heen herkennen wij natuurlijk daar heel gemakkelijk in de gezalfde met een hoofdletter. En dat is de Heer zelf. Mm-hmm. Een voorbeeld daarvan, nu het zegt, eventjes naar psalm, ik meen 21, dat staat daar. Nou, ik weet niet of het woord gezalfde, daar staat me wel de koning. Er staat in vers 2 van psalm 21. O Heere, de koning is verblijd over uw sterkte en hoezeer is hij verheugd over uw heil. En letterlijk gaat het over David, want het staat erboven. In vers 1. Gij hebt hen zijns harten wens gegeven en de uitspraak zijn de lippen hebt gij niet geweerd. Sela. Want gij komt hem voor met zegeningen van het goede. Op zijn hoofd zet gij een kroon van fijn goud. Het leven heeft hij van u begeerd, gij hebt het hem gegeven. Lengte van dagen, eeuwelijk en altoos. En nu hebben we een probleem. Want het graf van David is tot op heden nog onder ons, zegt Handelingen 2. En over wie gaat het hier dus? Wie heeft leven tot in eeuwigheid en voor altijd? En wie is koning? Met een hoofdletter, dat is Christus. Groot is zijn eer door uw heil, majesteit en heerlijkheid hebt gij hem toegevoegd. Hebreeën 2 vers 7, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zodat je ziet dat het van David al meteen overgaat op Christus, de zoon van David. Die de werkelijke troonsrechten zal ontvangen. Maar een ander, ja, dat is ook een zijspoor, even kort dan. Als je vers 1 leest, dan zie je erbij staan Handelingen 4 vers 25.
Waar zit je nu
weer? Weer in psalm 2, sorry. Het ging weer te snel, ja. Psalm 2, als je dus ziet dat het gaat om vers 1. Waarom boeden de heiden bedenken de volle ijdelheid? Staat Handelingen 4 vers 25 bij. Daar zie je een voorvervulling van de definitieve vervulling. Dat is in de dagen dat Pilatus en Herodes tegen de Here en zijn gezalfde optraden. En daar wordt gezegd, uw heilig kind Jezus. Daar wordt dus verklaard dat het om de Heer Jezus gaat. Dus op zich is dat niet zo moeilijk. De gezalfde in mijn Bijbel staat ook nadrukkelijk met een hoofdletter afgedrukt. Ik weet niet hoe dat bij u is. Dat is interpretatie van de vertalers, dat weet ik wel, maar het is wel terecht. Want als we doorlezen, weten we wie die gezalfde moet zijn. Laten we even doorlezen. Er staat dus in vers 4, die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, wat we ook in Jesaja 13 tegenkwamen, in zijn grimmigheid, dat is een synoniem voor gramschap, de instrumenten van zijn gramschap, zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen, de Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Mijn koning, mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Verwijzend naar de dag van de opstanding van Christus, specifiek. Maar hij is dus ook degene die tot koning gezalfd is over Sion, de berg mijner heiligheid. Maar daar regeert hij nu nog niet. Hij is nu in de hemel op de genadetroon gezeten. Maar in de dagen van zijn wederkomst gebeurt dat wel. De Heer heeft dus die troon vanuit Sion over Israël en de wereld aan zijn koning gegeven die die daartoe gezalfd heeft. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Nou, dat heeft de Heer nog steeds niet gedaan. Eisen wil zeggen vragen. Hij heeft er recht op. Doordat hij uit de doden is opgestaan en alle macht heeft in hemel op aarde, zou hij inderdaad dit kunnen vragen. Maar omdat het in het plan van God past dat hij eerst de tijd van de verborgenheid van de gemeente laat vervuld worden, de roeping van de gemeente, heeft de Heer vandaag de dag nog steeds niet gevraagd. Dat komt pas als hij wederkeert. En dan staat er dat hij de heidenen tot een erfdeel zal ontvangen en de einden der aarde als een bezit. Dus kortom, over alle volkeren in heel de wereld zal hij regeren. En er staat bij, gij zult hen verpletteren, dat zijn die heidenen, met een ijzeren scepter, of staf, of roede, volgens de parallelteksten. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Dat zijn de opstandige volkeren. Wat je ook in Babel geïllustreerd vindt in Jesaja 13. En hierbij staat volgens mij ook wel weer in uw Bijbel Openbaring 2 vers 27. Ja. Daar is de gemeentelijke waarheid. En Openbaring 19 vers 15 hebben we net gelezen. Daar wordt het van Christus gezegd. Die op het witte paard zit, gevolgd door die heerlegers op witte paard. Dat is de gemeente. En de vers wat ik altijd mis hier, dat is jammer, maar dat is Openbaring 12 vers 5. En daar wordt het gezegd van die mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon. Die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat is de gemeente. Samen met Christus uiteraard. Want hij is het hoofd van de gemeente. En deze waarheid in vers 9 is dus feitelijk ook iets wat in de toekomst aan de gemeente nog in vervulling moet gaan. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Het is een oproep om zich aan hem te onderwerpen, te bekeren tot God. Kus de zoon. En dat kussen wil zeggen, is een uiting van liefde. Dus heb lief die Heer, die God, die zoon, die koning. Opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. En daar heb je het gelovig overblijfsel dus. Als men betrouwt op de Heere, namelijk de zoon, namelijk de koning, die gezalfde, dan zal men in leven blijven en zal men het koninkrijk op aarde erven, in de 1000 jaren binnengaan. Maar wat je hier beschreven vindt, dat is eigenlijk een verkorte versie van wat uitgebreid in Jesaja 13 staat. Dus een keer.
De heidenen uit vers 8,
ja?
Die tot erfdeel zijn, is dat de gemeente?
Nee, dat denk ik niet.
Omdat een erfenis iets blijvends is, denk ik dan.
Ja.
En anders heb je het niet zoveel aan als je ze daarna met de pottenbakkersvat
ja, vermorzeld, hè?
Pottenbakkersvat kapot slaan.
Ja, ja, ja.
De ijzeren woede. Ja.
Ik denk dat de gemeente hier niet zozeer bedoeld wordt. Mm-hmm. Maar dat de onderwerping van de heidenen tot een overblijfsel leidt. En dat is het erfdeel op aarde. Ja. Het is zo dat wij uit de heidenen voortkomen en nu het erfdeel des Heren zijn. Dat is heel duidelijk waar. Ja. Vandaar jouw vraag eigenlijk. Ja. Het zal niet onmogelijk zijn, maar als ik even doorblader naar Psalm 22. Ja, dat is ook zo. Ik heb mijn klokje helemaal niet eens aangezet. Hoe ver ben ik?
Je zit op 66 minuten.
Echt waar?
Ja.
Goed, dan zullen we dit tot slot doen voor de pauze. Even naar Psalm 22, die mooie psalm over het lijden van de Heer, maar daarna ook over zijn heerlijkheid. Daar staat in vers 28... Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Voor zover men
gelooft.
Ja. Want het koninkrijk is des Heeren en hij heerst onder de heidenen. Nou, dan is dat dus zijn erfdeel.
Ja.
Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. En vetten wil zeggen die aanzienlijk zijn. Allen die in het stof nederdalen, zullen voor zijn aangezicht nederbukken en die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen, het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Ze zullen aankomen en zijn de gerechtigheid verkondigen, den volke dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Er wordt dus ook nog verkondigd in het koninkrijk aan degenen die daar geboren worden. Maar je ziet dus duidelijk dat dan de heidenen ook tot een erfdeel aan de Heer gegeven zullen zijn. En dat hij alom heerst. Goed, dan is het nu tijd voor de pauze. Goed, dan vervolgen wij onze studie eerst nog even in Jesaja 13. In de pauze wil ik trouwens nog even opmerken, werd inderdaad even goed aangevuld dat het kussen van de zoon... Dat ook heel mooi geïllustreerd wordt in het feit dat je je onderwerpt aan de koning. En dan wordt zijn hand op de ring van de hand van de koning gekust. Dat gebeurt trouwens in de kerkelijke wereld ook wel, de bisschop en zo. Dat idee van je onderwerpen aan de zoon. En dat vanuit liefde, vanuit dat je hem erkent als de gezalfde die alle macht heeft. Dat was kust de zoon, opdat hij niet toornde. Dan gaan we terug naar Jesaja 13. Want er wordt gezegd in vers 11 dus dat de Heere de wereld zal bezoeken. En daarmee hun boosheid. De goddelozen hun ongerechtigheid zal oordelen. En de hoogmoed der stouten zal doen ophouden. De hoverij der tirannen zal ik vernederen. En zoals we vorige keer in Jesaja 2 hebben gelezen, dat de Heere in die dag alleen verheven zal zijn. Dan hij alleen de heerschappij ook daadwerkelijk zal hebben. En ik zal maken dat een man dierbaarder zal zijn dan dicht goud. En een mens dan fijn goud van Ophir. Betekent dat het schaars is wat een overblijfsel is van Babel. In verhouding tot de mensheid die omkomt. Daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats. Vanwege de verbolgenheid des Heeren, der Heerscharen, en vanwege de dag zijn hittigen toorns. En dan zie je dus dat de dag des Heeren nog nader omschreven wordt met de verbolgenheid des Heeren, der Heerscharen, en vanwege de dag zijn hittigen toorns. En dat is dus een aspect van de dag des Heeren, wat feitelijk... samenvalt met die periode van de 33 jaar. Als je even op de kopie meekijkt, dan zie je dat daar ook weergegeven. En de 7 jaren worden aangegeven van de 70ste week. De olijfberg bij de lijn geeft aan dat de Heer zal komen en dat dan ook de aanvang van de dag des Heeren zal zijn. Bekende teken in de zon en de maan en de sterren heb ik maar eventjes als symbooltje erbij getekend. En daarna volgen dan de dagen van de 33 jaren, voor ons hopelijk wel bekend, die nog verlopen voordat het geopenbaarde koninkrijk de 1000 jaren beginnen. En in die 33 jaren, globaal gesproken, is er dus sprake van de verwoesting van Babel, met name het eind ervan. En de verbolgenheid en de hittige toorn van de Heer wordt daar ook bij genoemd. We hebben net iets van gelezen in Psalm 2. Er staan wel meer schriftplaatsen bij, dat is gewoon voor je eigen voordeel dat je het nog eens kunt nazoeken. In Nahum bijvoorbeeld wordt de Heer als een wreker beschreven. En we kennen God liever als de God van liefde en van genade. Maar God is ook een toornig God. En kan dus ook een wreker zijn over de goddelozen. En dan het derde kader daaronder staat: de wereld der goddelozen wordt geoordeeld. En daaronder staat de dag van zijn hittige toorn. Een term die we eigenlijk al kennen, omdat we die ook al eerder tegengekomen zijn in Openbaring 6 vers 17. Ik vraag me af of dat nuttig is om nu nog te lezen. En dat was het zesde zegel. En wat ook weer beschreven werd met de zon en de maan en de sterren. En dat dan de mensen zien wie op de troon zit. En dat ze zich liever willen verbergen in de spelonken. En dat de bergen op hen vallen. Zoals we vorige keer Jesaja 2 ook nog gelezen hebben. En dan weten ze wie op de troon zit. Verberg ons voor de toorn van het lam. Want de dag zijns hittigen toorns is gekomen. En dat is dus ook bij de aanvang van die periode van de 33 jaren. En die duurt die hele 33 jaar lang. Die dag van zijn hittige toorn. Heel de wereld zal daarmee te maken krijgen. Ik heb bij dat vierde kader daaronder ook de dag zijn hittige toorns gezet. Aan de hand van vers 13. En daar staan een aantal volkeren genoemd. Die ook in de Bijbel zo beschreven worden. Die de toorn van de Heer zullen ondergaan. Er zijn er veel meer hoor. Maar die worden specifiek genoemd. Babel, Elam, de Filistijnen, Moab, Ammon, de heidenen, allemaal in Zefanje 3. En het is goed om daar een paar schriftplaatsen van te lezen in andere teksten. Ik ga eerst even met je naar Psalm 9. In Psalm 9 krijgen we de Heer ook als degene die oordelen zal. Degene die zal recht doen aan de verdrukten en hen zal verlossen, maar ook oordelen zal degene die ontrouw zijn aan God zelf. En als je Psalm 9 bijvoorbeeld leest in vers 5, daar staat: want gij hebt mijn recht en mijn rechtszaak afgedaan. Gij hebt gezeten op de troon, o rechter der gerechtigheid. Gij hebt de heidenen gescholden. De goddeloze verdaan, in het enkelvoud, de goddeloze, die dus feitelijk boven die heidenen staat, kan een aanduiding zijn van het beest uit de zee. Denk aan Jesaja 11, vers 4. Hun naam uitgedelgd tot een eeuwigheid en altoos. O vijand, zijn de verwoestingen voleind in eeuwigheid? Hebt gij de steden uitgeroeid? Hun lieden gedachtenis is met hen vergaan. Met andere woorden, nu komt het oordeel over hen zelf. Dan wordt niet meer aan hen gedacht. Maar de Heere zal in eeuwigheid zitten. Hij heeft zijn troon bereid ten gerichte. Dat is dus een hele andere troon dan waar wij vandaag de dag in onze bedeling de genade Gods mee te maken hebben. Want dat is een troon der genade. En waar de Heer op zit in Hebreeën 4 vers 16. Waartoe wij mogen naderen met vrijmoedigheid. En die tijd van de genade is het nog steeds. In die dagen is er ook wel genade, maar dat is alleen ook dan voor de gelovigen die zich aan de Heer onderwerpen. Maar je ziet dat hij zijn troon heeft bereid ten gerichte, dus ten oordele. Hij zelf zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken oordelen in rechtmatigheden. En de Heere zal een hoog vertrek zijn voor de verdrukte, een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. Niet alleen voor het Joodse volk in de grote verdrukking, maar ook in de benauwdheid die over de volkerenwereld zal komen. Die uit Openbaring 7, en waar die grote schaar uit voortkomt, dan wordt gevraagd: waar komen deze dan uit voort? En dan is het antwoord: zij komen uit de grote verdrukking, de benauwdheid die over de volkeren voort zal komen. De term benauwdheid der volken staat in Lucas 21.
Is het hoog vertrek een synoniem van die verhoogde berg?
Ja.
Over de heuvelen gesteld is.
Een hoog vertrek heeft verschillende toepassingen. Als het om de gemeente gaat, dan is het in de hemel. Als het om Israël gaat, dan is het Sela, Petra, ook een rotsvesting. Ja. Daar was een hoogvertrek. Hoewel het was van de week nog het nieuws met die modderstroom. Heb je dat gezien? Ja. Maar in ieder geval, dan zal het voor Israël zo zijn dat ze daar hun schuilplaats vinden. En een hoogvertrek in het algemeen wil zeggen dat je op een hoge plaats gesteld wordt waar de vijand niets kan komen. En dus bij de Heer die op een hoge plaats woont, veilig bent. En een hoge berg, ja, dat kan daar ook een uitbeelding van zijn. Dus hier zie je dat de Heer duidelijk ook als de rechter die oordelen zal beschreven worden en de heidenen zal ten gerichte brengen. Andere gedeelte wat er over spreekt, dat is in Psalm 110. Ook een bekende psalm. Een psalm die geregeld in het Nieuwe Testament wordt geciteerd, althans wat het vers betreft van gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is vers 4. Het is ook een psalm van David, maar het gaat feitelijk over de zoon van David. Vers 1 zegt: de Heere heeft tot mijn Heere, Jehovah heeft tot Adonai gesproken, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Nou, wie aan de rechterhand God zit, dat is Christus. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Een scepter, dat is een koningsstaf. Zeggende: heers in het midden uw vijanden. En dan ga ik even door naar vers 5. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn toorns. Dat is diezelfde dag waar ook in Jesaja 13 over gesproken werd. En nu staat er: hij zal koningen verslaan. Maar als hij de koningen verslaat, verslaat hij daarmee ook de volkeren daaronder. Hij zal recht doen of richten onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Dat zijn dus de ongelovigen, hè? Die we ook in Openbaring 9 die zo straks lazen, hè? Waarvan de vogels konden gaan eten. De gesneuvelden. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Nou, dat is het beest uit de zee. Die heerst over het rijk van Babel. Dus hier zie je dus de werkzaamheid van Christus in zijn wederkomst. In de dag zijn storens. Terwijl hij tot op heden vooral de priester is die de zonden van het volk verzoent. En dat wordt in de psalm ook genoemd in vers 4. De Heere heeft gezworen, het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Verschillende keren in de Hebreeënbrief aangehaald. En daartussenin, wat ik net overgeslagen heb, is vers 3. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Dus als de Heer in zijn grote kracht, zeg maar met macht en majesteit, komt, dan blijkt zijn volk, en tenzij anders vermeld, is dat dan Israël, zal hij hen zeer gewillig vinden. Een gehoorzaam volk. In heilige sieradien. Zo komt de Heer dan. Met grote kracht en heerlijkheid, zegt Matthäus 24. Uit de baarmoeder des dageraads zal de dauw uw jeugd zijn. Dat is symboliek voor de opstanding, de wedergeboorte van de Heer. Maar je ziet ook in dit gedeelte van Psalm 110 de dag van zijn toorn genoemd. Dan gaan we nog even naar Jesaja 13 terug. Vers 13 zegt: daarom zal ik de hemel beroeren en de aarde zal bewogen worden van haar plaats. Dat betekent dat er dus hemel- en aardbevingen zullen plaatsvinden. Bij de aanvang van de dag des Heren zeker. Dat stond ook, hè, in Matthäus 24. De krachten der hemelen zullen bewogen worden. Dus er gebeurt heel veel op dat moment in de wereld. Vanwege de verbolgenheid des Heren der Heerscharen en vanwege de dag zijn zittige torens. Hij kijkt zo smekend naar mij. Ik kon het even niet laten. Hij wil eruit. Nou, dat moeten we even uitknippen, want anders weten mensen niet waar het over gaat. Het ging over het hondje wat eruit wilde.
Ik laat er gewoon in.
Goed. Hij vluchtte voor de toorn, moet je berekenen. In ieder geval is duidelijk dat er sprake is van de verbolgenheid des Heren en vanwege de dag zijn zittigende storens. En de verbolgenheid die vinden we bij het tweede kader onder de 33 jaar. En daar staat de verbolgenheid een hittige toorn met een aantal schriftplaatsen erbij als voorbeeld die je nog eens na kunt zoeken. En onder andere Psalm 2. Dan staat er vervolgens in vers 14, een iegelijk zal zijn als een verjaagde ree en als een schaap dat niemand vergadert. Een iegelijk zal zijn naar zijn volk omzien en een iegelijk zal naar zijn land vluchten. Al wie gevonden wordt, die zal... Ik ga even opnieuw beginnen bij vers 15. Al wie gevonden wordt, die zal doorstoken worden en al wie daarbij gevoegd is, zal door het zwaard vallen. Ook zullen de kinderkens voor hun ogen verpletterd worden. Wat hier staat is misschien niet leuk om te lezen, maar het is een oordeel over de ongelovigen. Hun huizen zullen geplunderd, hun vrouwen geschonden worden. En dan vers 17 staat historisch wie het doet. Zie, ik zal de meden tegen hen verwekken, die het zilveren niet zullen achten en aan het goud zullen ze geen lust hebben. Maar hun bogen zullen de jongelingen verpletteren en zij zullen zich niet ontfermen over de vrucht huns buiks. En desbuiks hun oog zal de kinderen niet verschonen. Dus alle goddelozen komen om. Alzo zal Babel het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoogvaardigheid der Galdeën zijn, gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Daar zal geen woonplaats zijn in eeuwigheid, wat onze broeders zo straks ook al even aanhaalden, dat het voor altijd zou zijn, terwijl dat historisch gezien niet eens gebeurd is, want de Meden veroverden wel het Rijk van Babel, maar ze namen Babel als hun hoofdstad. Pas definitief in de tijd van de wederkomst is dat zo. En ze zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht. En de Arabier zal daar geen tent spannen. En de herders zullen er niet legeren. Dus het is een compleet verwoest gebied. Maar daar zullen nederliggende wilde dieren der woestijn. En hun huizen zullen vervuld worden met schrikkelijke gedierten. En daar zullen jonge struizen wonen. Of dat correct is, die struizen, dat vraag ik me af. Maar het is dus, ja, het is verkeerd gedierte, zeg maar. En de duivelen, letterlijk demonen, zullen er huppelen. De wilde dieren, de eilanden, zullen in zijn verlaten plaatsen elkander toeroepen. Dit gaat dus de draken in de wellustige paleizen. Haar tijd toch is nabij om te komen en haar dagen zullen niet vertogen worden. Kortom, de dag des Heren is aanstaande. En wat hier beschreven wordt, is de complete verwoesting van Babel. Maar als je vers 21 nog een keer leest, dan staat er dat de duivelen er zullen huppelen. Dan gaan we nu even naar Openbaring 18. Ja, inderdaad, dat is het ook hoor. Het is het woord Sa'ir. En Sa'ir, dat wordt gewoonlijk met bok vertaald. Een geitenbok. Maar het staat voor de opstandigen, zoals een bok ook wel opstandig kan zijn.
Bokkig.
He, iemand is bokkig of heeft de bokkenpruik op, of dat betekent dat hij opstandig is, die zichzelf verhoogt. En de bok op de haverkist kennen we allemaal wel, die is een hoge plek zoekt in eigen kracht. Dat is de symboliek en dat is dus de werking van de boze ook die het gedaan heeft en zijn onderdanen, waaronder de demonen, de duivelen, hebben datzelfde kenmerk. In Openbaring 18 lees je de ondergang van Babel in de toekomst van Babylon. En er staat in vers 2. En hij riep krachtelijk met een grote stem zeggende, zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, demonen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten. Dat is hetzelfde als die demonen, hè? En een bewaarplaats van alle onreine en hatelijke gevogelte, zodat demonen, onreine geesten, uitgebeeld worden door onrein gevogelte. En daarbij zou je kunnen denken aan gieren. Die zien er ook niet uit, hè? Aaseters. En dat soort gedierte.
En die jonge struisen, dat zijn dus ook...
Struisvogels.
Nou ja, men nee, nou ik vraag me af of dat struisvogels zijn. Maar men heeft het wel zo vertaald. En ik heb daar me verder niet op dit moment in verdiept. Omdat ik het maar een detail vind. Hè. Maar het ging erom dat dat hele gebied dus met allerlei ongedierte wordt bevolkt. En dat dat dus feitelijk... een verwoesting voorstelt.
Als het struisvogels zijn, dat zijn vogels die ze niet kunnen vliegen. En dat is natuurlijk weer een uitbeelding dat ze niet meer in de hemel thuis horen.
Ja, maar ja, de gelovigen op aarde horen ook niet in de hemel thuis, hè?
Nee.
Hey, ik kan er wel een verhaal bij bedenken. Hey, van struisvogels is bekend dat ze hun kop in het zand steken en dat ze hun eieren niet verzorgen en zo. Dus je kunt er wel een heel mooi verhaal bij bedenken. Maar de vraag is, zijn het ook struisen?
Ja.
En er zijn misschien wel andere vertalingen. Dat heb ik dus nu niet nagekeken. Maar als je het echt wil weten, wil ik me er nog wel in verdiepen een keer. Maar het is maar een detail, dacht ik. Hè? En dan laat ik dat liever even rusten. Maar nu we het toch over de ondergang van Babel hebben... Dan wijs ik nog maar even op hoe dat hier beschreven wordt in Openbaring. Dan ga ik even met je naar Openbaring 16. Dat is de zevende viool. Dat is een schaal van gramschap. Dat is de laatste van de zeven. En dat komt grotendeels overeen met de zevende bazuin. En dat luidt dus het oordeel over de machtigste natie in de toekomst. In, en dat is het Babel met de hoofdstad Babel. En dat zie je in hoofdstuk 16 vers 9 dan ook onder dat zevende aspect van die violen beschreven in vers 19. En de grote stad is in drie delen gescheurd en de steden der heidenen zijn gevallen. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn des toorns zijner gramschap. Dus heel specifiek Babylon wordt genoemd. En dat is niet de eerste keer, want het stond ook al in Openbaring 14. In het achtste vers. En daar staat geschreven... En er is een andere engel gevolgd, zeggende... zij is gevallen, Babylon, die grote stad... omdat zij uit de wijn des toorns haar hoerij alle volken heeft gedrenkt. Dus heel de wereld wordt daardoor feitelijk begeesterd. Bestuurd. En de ideologie van Babel op allerlei vlak wordt daarin weergegeven. En daarom geeft de Heer uit zijn drinkbeker de toorn van zijn gramschap over hen en alle volkeren. En dat vind je in Openbaring 18 terug. Nou, dan ga ik nog even met je naar Jeremia 25. En daar vind je die drinkbeker van de Heer genoemd. Jeremia kreeg de opdracht om die drinkbeker aan alle volken te laten drinken, aan alle volken. Vanaf vers 15. Want alzo heeft de Heere, de God Israëls, tot mij gezegd: neem deze drinkbeker, deze beker van de wijn, de grimmigheid van mijn hand, en geef die te drinken al de volken tot de welke ik u zend. Dan is de eerste vraag altijd: is dit dan volledig vervuld? Want het was in de dagen van Jeremia, hij werd gezonden. Hebben toen al die volkeren daarvan gedronken? Als je de context verder leest, bijvoorbeeld het slot van het hoofdstuk, en dan kom je tot de conclusie dat dat niet volledig vervuld is geworden, maar dat het nog in de dagen van de wederkomst van Christus moet worden vervuld. Als je nou vers 37 leest, dan staat er: want de landouwen des vredes zullen uitgeroeid worden vanwege de hittigheid van de toorn des Heren. Nou, daar heb je weer de grote dag zijn zittigen torens. Hij heeft als een jonge leeuw zijn hut verlaten, want hun liederland is geworden tot verwoesting vanwege de hittigheid des verdrukkers. Zou ik met een hoofdletter zetten. Degene die hen nu verdrukt, is enkelvoud, hè? Des verdrukkers. Zoals de Heer ook als wreker wordt voorgesteld in Nahum. ja, vanwege de hittigheid van zijn toorn. En dat is de Heer die als een jonge leeuw uit de stam van Juda zijn hut, zijn woning heeft verlaten, uit de hemel komt, als de leeuw uit de stam van Juda, en dan over de wereld inderdaad zijn oordelen brengt. En in dit hoofdstuk vind je dan talloze volkeren genoemd. Te beginnen met Jeruzalem, die wordt ook genoemd, maar dat valt niet onder de dag des Heren. Valt wel onder de toorn des Heren, in de grote verdrukking, maar dat kan niet vallen onder de dag des Heren, omdat de dag des Heren begint met de tekenen in de zon en de maan en de sterren, en dat is terstond na de verdrukking van die dagen. En dat moet je vasthouden als beginpunt. Dus lees ik even vanaf vers 16 verder. Daar staat dat zij drinken en beven en dol worden vanwege het zwaard dat ik onder hen zal zenden. Ik nam de beker van de Heere hand en gaf te drinken al de volken tot de welke de Heere mij gezonden had. Namelijk Jeruzalem. Daar begon het dus. En de steden van Juda. Want dat uit zich definitief in de grote verdrukking. Die dan over de Joodse natie komt. Maar nogmaals, dat valt dus niet onder de dag des Heren. En daarna staat er om die te stellen tot een woestheid, tot een ontzetting, tot een aanfluiting, tot een vloek, gelijk het is te deze dagen. En daarna krijg je vanaf vers 19 een heleboel volkeren die onder dat oordeel van de Heer zullen komen in die bekende dag des toorns, in de dag des Heren. Farao, de koning van Egypte, en zijn knechten en zijn vorsten, al zijn volk. En de ganse gemengde hoop. En alle koningen des lands van Oets. En alle koningen der Filistijnenland. Namelijk Ascalon en Gaza en Ekron en overblijfsel van Asdod. Gat ontbreekt, want dat is al een ruïne. Edom en Moab en de kinderen Ammons, tegenwoordige Jordanië. Alle koningen van Tyrus en de koningen van Sidon, Libanon. En de koningen der eilanden die aan gene zijde der zee zijn. Dedan, Teman, Boets en alle die aan de hoeken afgekort zijn. En alle koningen van Arabië. Alle koningen der gemengde hoop. Dat is een synoniemwoord voor Arabië. Wat gaat om die volkeren daar in het Midden-Oosten? Die in de woestijn wonen, nomade volkeren. En alle koningen van Zimri en alle koningen van Elam. Dat is in het tegenwoordige Iran. Alle koningen van Medië. Nu komen ze dus zelf onder het oordeel. En alle koningen van het noorden, die nabij en die verre zijn, de een met de ander, ja, alle koninkrijken der aarde die op de aardbodem zijn. En nu komt hij. En de koning van Sesach zal na hen drinken. Wie is dat nou weer? De koning van Sesach. Nou, als je dat woord Sesach nog een keer opzoekt, komt het voor in Jeremia 51... vers 41. Lezen we dat even. En dan blijkt het Babel te zijn. Jeremia 51. Vers 41. En Jeremia 51 is dat hoofdstuk waar de ondergang van Babel ook in beschreven wordt. Vers 41 van hoofdstuk 51. Daar staat: hoe is Sesach zo veroverd? En de roem der ganse aarde ingenomen. Hoe is Babel geworden tot een ontzetting onder de heidenen? En zet je die zinnetjes onder elkaar, dan is het: hoe is Sesach, hoe is Babel? En het is prachtig ook nog, want Sesach is eigenlijk een schuilnaam voor Babel. In het Hebreeuws is het zo dat Babel geschreven wordt met de tweede en de twaalfde letter van het Hebreeuwse alfabet, BBL. En Sesach schrijf je ook met de tweede en de twaalfde letter van het Hebreeuwse alfabet, maar dan van achteren naar voren. En dat is een symbool voor dat de stad wordt omgekeerd. Zoals Sodom en Egypte. Sodom en Gomorra. Daarom is het zo voorgesteld. Het is een omkering van achteren naar voren. Het is een schuilnaam met een betekenis van: er is een omkering. En in dit hoofdstuk vind je beschrijvingen van de ondergang van Babel heel uitdrukkelijk beschreven. En daar zal ik dan tot slot nog enige tijd aan wijden. Zodat je ook ziet dat het in het Nieuwe Testament herkend wordt. Dus Jeremia 51, hebt u dat nog voor u? Een paar versen daaruit. Vaak staat er ook bij de versen wel een verwijzing naar het Nieuwe Testament toe. Met name in Openbaring. De eerste is Jeremia 51 vers 6. Daar wordt gezegd: vliet uit het midden van Babel en red een iegelijk zijn ziel. Word niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake des Heren die haar de verdiensten betaalt. Als het goed is, staat er bij u ook bij Openbaring 18 vers 4.
Ja.
En daar staan ook woorden van die strekking: vliet uit Babel, want het oordeel in de toekomst komt. En hier wordt het vooral historisch bedoeld. Als het oordeel over Babel komt, ben je daar als gelovige, maakt dat je er wegkomt. En dat geldt ook in de toekomst. Zo. Heb dus geen deel aan dat rijk van Babel. Ga daar vandaan. De volgende, dat is Jeremia 51 vers 7. Daar staat: Babel was een gouden beker in de hand des Heren, die de ganse aarde dronken maakte. De volken hebben van haar wijn gedronken, daarom zijn de volken dol geworden. Nu staan er geen schriftplaatsen bij mij in de Bijbel. Maar we hebben ze wel gelezen zo net, dus ik geef ze even. Wellicht dat u ze de Bijbel schrijft voor uzelf. Dat is Openbaring 17 vers 2. En Openbaring 18 vers 3. 17 vers 2 en 18 vers 3. En de volkeren zijn allemaal dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Daarom geeft de Heer ook een soortgelijke wijn, een drinkbeker van zijn toorn. En dan vers 8, daar staat: schielijk is Babel gevallen en verbroken, huilt over haar, neemt balsem tot haar pijn. Misschien zal ze genezen worden. Misschien. Het is niet gebeurd. Althans, in de toekomst zal het niet gebeuren. En ook hier staat weer Openbaring 18 vers 2 bij, Openbaring 14 vers 8. En daar verwijst het naar die schriftplaatsen die dan over Babylon gaan. En dan ga ik met je naar Jeremia 51 vers 57. Daar staat: en ik zal haar vorsten en haar wijzen, haar landvoogden en haar overheden, haar helden dronken maken, en ze zullen een eeuwige slaap slapen en niet opwaken, spreekt de Heere, de koning, wiens naam Heere der Heerscharen is. Een eeuwige slaap, dat wil zeggen dus voor altijd gescheiden van God. Betekent dat er dus van de goddelozen van Babel niemand tot een redding zal kunnen komen. Gaat om de ongelovigen daar.
Eeuwige slaap, dat is de tweede dood?
Uiteindelijk leidt dat tot de tweede dood, ja. En dan heb ik ook nog Jeremia 51. Ik ga zo nog even tot slot naar Openbaring 19, zodat je het ziet. Jeremia 51 vers 63 en 64. En het zal geschieden als gij geëindigd zult hebben dit boek te lezen, dan zult gij een steen daar aanbinden. Dus hij moet dat boek voorlezen. En dan staat er dat daar een steen aangebonden moet worden aan die boekrol. En werpen in het midden van de frat, de Eufraat. En zult zeggen: alzo zal Babel zinken en niet wederop komen vanwege het kwaad dat ik over haar zal brengen. En ze zullen mat worden. Tot hiertoe zijn de woorden van Jeremia. En dat beeld van die steen aan een boekrol, dat vind je ook in het Nieuwe Testament weer terug. En dat er niemand over zal blijven, dat allen verwoest zullen worden en ook de stad verwoest wordt. Dat deze met name in Openbaring. Dus daar ga ik tot slot nog even naartoe. Openbaring hoofdstuk 19. Vers In vers 2 staat: want zijn oordelen, die van de Heer onze God, zijn waarachtig en rechtvaardig. En hij heeft de grote hoer, die we in Openbaring 17 tegenkomen als het grote Babylon, geoordeeld, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij. En hij heeft het bloed van zijn dienaren van haar hand gebroken. En dan hoofdstuk 18, vers 21. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee. Het beeld dat Jeremia met de boekrol moest doen met de steen, vind je hier in andere zin weer terug. Een grote molensteen wierp die in de zee, zeggende: aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden en zal niet meer worden gevonden. En zoals dat gezegd wordt van hemel en aarde, is geen plaats meer voor gevonden. Zo zal het met Babylon ook zijn. En de stem der citerspelers en de zangers en de fluiters en de bezuiners zal niet meer in u gehoord worden. En een kunstenaar van enige kunst zal niet meer in u gevonden worden. En geen geluid des molens zal in u meer gehoord worden. En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen. En de stem eens bruidegoms en ene bruid zal u niet meer gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten der aarde. Want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest. Dus je ziet duidelijk dat er niemand overblijft. Maar ze heeft wel het bloed van vele gelovigen op haar geweten, zoals in vers 24 staat. Het bloed der profeten en der heiligen, al degenen die gedood zijn op de aarde, dat is in u gevonden. En die martelaren, die zullen uiteraard weer opgewekt worden en met de Heer in de 1000 jaar regeren. Maar de Heer zal hen breken. En wat je dus in Jesaja 13 ziet beschreven in relatie tot de dag des Heren, dat moet feitelijk nog definitief vervuld worden. Het is geen opwekkende boodschap, maar in die tijd klinkt ook het evangelie van het koninkrijk: bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. En wie dat doet, zal dat koninkrijk op aarde mogen binnengaan. En wie het niet doet, helaas, die komt om. Zullen we danken?